Welkom bij deze 7e podcast van Ouders in Verbinding. Mijn naam is Mirella Werba, moeder van 5 kinderen, coach voor ouders in de relatie ouder-kind en de relatie tussen ouders. De podcasts gaan over ouderschap, opvoeden en verbindend communiceren en zijn voor ouders met kinderen in alle leeftijden. Wil je de podcasts automatisch ontvangen? Klik dan op de button abonneren. Voor meer informatie of contact ga naar mirella-ouderkindcoaching-mediation.com. En deze podcast gaat over hoe geef je kinderen een gevoel van vertrouwen in deze tijd. Hoe kun je je kinderen een gevoel van vertrouwen blijven geven in deze tijd? Elkaar aanraken, nabijheid. Het is een gevaar geworden. Door dicht bij opa en oma te zijn, zouden ze wel eens ziek kunnen worden en zelfs doodgaan. We mogen niet meer zingen in het openbaar. Mensen lopen rond met mondkapjes, zodat we hun gezichtsuitdrukking niet meer kunnen lezen. Het gevoel van zekerheid en duidelijkheid valt weg. Dan is er weer school, dan weer niet. De onzekerheid over de toekomst hangt overal in de lucht. Hoe voorkom je dat je kind angstig wordt en hoe help je het dus om in vertrouwen te blijven in zichzelf en in de wereld om hem heen? Mijn ding is communiceren. Ik kijk graag naar welke boodschap geef je over door wat je doet en zegt of wat je niet doet of zegt. Een kind kijkt natuurlijk in eerste instantie naar zijn ouders om antwoord te vinden wanneer het onzeker is over iets, als het in een situatie is die hij niet helemaal begrijpt. Ja, dat kun je al zien bij het hele kleine kind eigenlijk. Als die in zijn buggy zit, dat is altijd een mooi voorbeeld, want vooral de buggy's van vroeger, daar keek het kind vooral de wereld in met de ouder erachter. En dat is eigenlijk helemaal niet zo handig, want een kind zoekt als eerste de blik van de ouder, of degene die hem begeleidt, in ieder geval die dicht bij hem staat, om te weten of iets goed is of niet. Dus om te kijken, hoe moet ik hierop reageren? Ja, er komt ineens iemand naar het kind toe die hem misschien op de markt een aardbei wil geven. Dan zal het kind meestal eerst naar de ouder kijken om te kijken of het goed is. En als hij dan ziet aan de ouder dat hij ontspannen is en glimlacht, dan is de kans groter dat het kind denkt, oké, dit is dus goed, dit kan ik aannemen. En zo is het natuurlijk bij alle situaties zo waarin het kind met iets onbekends te maken krijgt. Het kijkt in eerste instantie naar de ouder om te weten hoe het moet reageren. Nou, hier wil ik een aantal manieren bespreken waardoor je dus antwoord geeft, of eigenlijk het antwoord bent voor je kind, zodat het weet hoe het om kan gaan met deze situatie. Met mondkapjes, lockdown, geen school, wel school. Dingen die hem eventueel angst kunnen brengen. Dus hoe kon je voorkomen dat je kind in die angst komt en dat het dus in vertrouwen kan blijven in zichzelf en in de wereld om hem heen? Nou, het eerste punt waar ik aan moest denken was de focus houden op de verbinding. Dus maak een brug tussen dat wat ogenschijnlijk afstand creëert en de verbinding die er is. Nou, het is mooi om aan andere situaties te denken waarin je dat tegenkomt in het leven. Denk aan bij het kleine kind als je het wegbrengt naar de oppas bijvoorbeeld. Of een weekendje opa en oma. Als het kind dan even in die angst komt van, oh jee, papa of mama gaat weg. De angst is dus eigenlijk een focus op de scheiding die ontstaat. En wat je dan kunt doen zodat het kind in vertrouwen blijft, is dat je de focus legt op de verbinding. En een brug slaat tussen het moment van loslaten en weer de verbinding terugvinden. Dus dan in plaats van te zeggen, veel plezier, fijne dag, ik ga nu weg, kun je dus iets zeggen als, ik ga nu even een boodschap doen en dan kom ik je strakjes weer ophalen. En dan gaan we straks samen lekker eten. Of hey, je legt de focus op het moment dat je weer samen zal zijn. En het kan het kind dus helpen dat het duidelijkheid krijgt over hoe lang dat dan gaat duren. Nou, hoe vertaal je dat naar deze lockdown situatie? Stel dat er een opa en oma is die je nu niet kan zien. Omdat een van beiden bang is om ziek te worden. Dus in plaats van de focus te leggen op de angst, eigenlijk het gevaar, hè, dat je zegt, we moeten niet knuffelen, niet te dichtbij, we kunnen nu niet naar opa en oma. Dat je dus de focus legt op de verbinding die er wel is en die er altijd is en altijd zal zijn. Dus dat betekent Dat je de focus legt op wat je dus wel kunt doen. Misschien kun je mooie tekeningen sturen, brieven schrijven, bellen, zoomen. Het is natuurlijk niet ideaal. Maar het is heel belangrijk dat je als ouder eigenlijk uitstraalt. Die verbinding met opa en oma, die is er. En die is goed. En natuurlijk zijn er ook emoties van verdriet en gemis. Die mogen er ook zijn. Daar zullen we het straks over hebben. Je kunt het ook misschien vergelijken met een situatie als een opa of oma op sterven ligt. Hè, dan is er natuurlijk aan de ene kant de aandacht voor het feit dat je afscheid moet nemen. Maar voor het kind, om het gerust te stellen, is het belangrijk dat je dan vooral focust op de verbinding die er wel is. De liefde die je voelt voor opa en oma, of opa of oma, of de liefde van opa of oma. Voor het kind, die zal er altijd zijn. En misschien heb je voor het kleine kind een soort metafoor dat je zegt, nou, straks is opa of oma niet meer in zijn lichaam, maar dan is hij nog steeds altijd bij je in je hart. Misschien is hij op een ster en kijkt hij naar beneden naar jou. Je probeert een soort brug te slaan van het gemis naar de verbinding die er is en die er altijd zal zijn, of naar het moment dat je elkaar weer ziet. Of een ander moment waar je kunt denken is bij het naar bed gaan. In plaats van te zeggen, of misschien kan ik beter zo zeggen, ik had laatst zelfs nog met mijn zoontje van 9 dat ik opmerkte, goh, steeds als hij gaat slapen en ik heb hem op bed gelegd, dan vraagt hij even aan me, kom je straks nog even kijken? En dan zeg ik, ja, ik kom zo nog eventjes bij je kijken hoor. En meestal slaapt hij dan als ik weer terugkom, maar gewoon het gevoel te weten van, nou, nu ga je weg, maar je komt straks nog even terug, dat geeft een rust, dat geeft een veilig gevoel. Nou, dit ging dan vooral over het helpen van het kleine kind. Maar ik denk dat de wat oudere kinderen, dus nou ja, vanaf 9 jaar of zelfs vanaf 12 jaar tot in de puberteit, dat het heel belangrijk is om hier aandacht aan te geven. En dan vooral in de zin van in gesprek blijven over wat er gebeurt, wat doet het met het kind en hoe kun je bruggetjes slaan eigenlijk. Ja, ik denk vaak, er zijn toch een heleboel mensen die in dezelfde situatie zitten. Misschien kun je kijken met welke mensen je nog wel verbinding kunt maken. Dat het echt ook nog wel fysieke afspraken maakt met leeftijdsgenoten. Want je mag gewoon 1 iemand op bezoek hebben in principe. Dus dat je ervoor waakt dat het niet allemaal alleen nog maar online gebeurt. En dat er dan toch een soort isolement ontstaat. Dat je kijkt waar kun je nog wel die verbinding maken. Hè? En je kunt ook een bepaald gevoel van verbinding vinden door naar buiten te gaan. Ik denk dat heel veel kinderen in deze tijd een beetje hulp nodig hebben om een soort evenwicht te vinden. Omdat er zo ontzettend veel online gebeurt natuurlijk. Allemaal zittend en heel erg in je hoofd. En het is een bepaalde vorm van verbinding natuurlijk, via de computer. Maar ik denk toch dat we allemaal als mens behoefte hebben aan live verbinding als het ware. Dus ik denk dat het kinderen echt kan helpen om ze daar een beetje bij te helpen. Om daar een beetje evenwicht in te vinden. Er kan een soort comfortzone ontstaan natuurlijk, doordat alles via de telefoon gebeurt. En dat lijkt dan die behoefte aan verbinding te bevredigen, maar ik denk dat dat niet helemaal zo is. En dat het dus even soms een beetje moeite vraagt om te zorgen dat daar een evenwicht in is. En dat de kinderen daar zeker een beetje hulp van nodig hebben van ons als ouders. Nou, een ander ding waar je aan kunt denken als je denkt aan het kind helpen om in vertrouwen te blijven in zichzelf en in de wereld om zich heen, in plaats van in een angst te schieten, is dat je erop kunt letten bij jezelf dat je niet reactief bent. Nou, wat bedoel ik daarmee? Daar bedoel ik mee dat je, ook al voel je misschien wel angst, dat je toch rust uitstraalt. Dus het is een beetje het beeld van, stel je bent op een schip en er komt een grote storm aan en je kijkt naar die donkere wolken en je denkt, jeetje, wat eng, wat gaat er gebeuren? Komen we hier wel doorheen enzovoort? En dan zou je toch de kapitein opzoeken, de verantwoordelijke op het schip, om even te checken. Hè? Als hij uitstraalt dat alles goed komt, dan is het voor jou ook makkelijker om in dat vertrouwen te blijven. Dus jij bent als ouder eigenlijk als het ware die kapitein op het schip, die in storm en moeilijkheden toch uit moet stralen, dat je er vertrouwen in hebt dat het goed komt. Ook al heb je misschien wel je angsten en je onzekerheden. Het is belangrijk om je te focussen op die rust en dat vertrouwen. Zodat ja, die kinderen, dat idee dat die hele boot, als het ware dat hele schip, gewoon goed door de storm komt. En natuurlijk is het ook belangrijk dat je authentiek bent. Dat je echt bent over wat er is. Dus als je emoties hebt, dan kun je die ook zeker wel er laten zijn. Er is alleen een verschil in dat je emoties van angst voedt. Of dat je het als het ware waarneemt. Dus hè, stel dat je een moment hebt dat je tranen op voelt komen, dat je verdrietig bent over dingen die er gebeuren, hoef je dat natuurlijk totaal niet te verdringen met het idee dat je sterk zou moeten zijn. Maar je kunt ook juist in die tranen uitstralen dat het goed is. Dit is oké, dit is gewoon even waar ik doorheen moet. Mama kan dit, weet je. Dat het kind niet het gevoel heeft dat hij voor jou moet gaan zorgen, maar dat je zegt, nou, tranen horen gewoon even erbij, ik ben even verdrietig. Gaat het wel weer over. Door die storm kom ik ook wel weer heen. Ja, dat wat er ook gebeurt, dat je je emoties als het ware onder controle hebt en dat je niet reactief bent. Dus reageert vanuit angst. Of zo moet ik bijvoorbeeld denken aan een moment, ik was met twee vriendinnen en de kinderen waren op de trampoline, meerdere kinderen bij elkaar. En op een gegeven moment had mijn zoontje van, ik denk dat hij destijds 6 was of zo, die had een bloedneus. Dus de kinderen riepen, oh jee, Eli heeft een bloedneus. En dat gebeurde achter mij. En mijn vriendinnen zagen als het ware wat er gebeurde. En ik zag aan hun gezichten echt een hele grote schrik. Hand voor hun mond. Oh nee, overal bloed. En ik keek om. En natuurlijk schrok ik ook wel. Maar mijn eerste reactie is dan echt, ja, ik denk dat ik dat van mijn moeder heb meegekregen, om dan gewoon rustig te blijven. Dus ik zei tegen mijn vriendinnen, dames, blijf eens rustig. Als wij in angst schieten, dan wordt dat kind toch ook hartstikke bang. Ja, dus toen heb je inderdaad ook wel gelijk in. Maar dat is een goed voorbeeld. Als ik schrik van dat bloed, dan kan het kind ook niet anders doen dan schrikken. Terwijl als ik uitstraal, oké, bloed, maar alles komt goed, dan is de kans groter dat het kind ook rustig blijft. En zo is het natuurlijk ook in deze situatie. Hè? Er kunnen allerlei situaties zijn waardoor je een bepaalde angst krijgt of een bepaalde boosheid. Of je kijkt misschien naar het journaal en je schrikt van het nieuws wat er komt, hè, dat je toch rustig blijft en in het nu, als het ware. Hè? Dus dat je focust op het moment waar je bent, wat je nu kunt doen. Dat je focust op de verbinding, het vertrouwen in jezelf, in de situatie. En zo kun je dan een baken van rust zijn en vertrouwen voor je kind. Je bent eigenlijk gewoon, je leeft het voorbeeld voor van rust en vertrouwen. Ja, een derde aandachtspunt is het kijken naar emoties, wat je kunt met emoties. Gordon Neufeld die zegt dat heel mooi, vind ik. Waar emoties eruit komen, komen gevoelens weer terug. Als je als mens gestrest bent of het gevoel hebt dat je in gevaar bent, dan focust je systeem eigenlijk automatisch op het overleven. En overleven betekent dat je moet kiezen of je gaat vechten of dat je vlucht. En emoties staan dan eigenlijk een beetje in de weg. Pas als het gevaar weer geweken is, dan komen de emoties eruit en kun je weer voelen hoe je je eigenlijk voelt. De angsten die kinderen kunnen krijgen in deze tijd, die te maken hebben met de lockdown en de corona, en zal het kind niet per se die link daarover leggen. Het zal niet per se zeggen, ik word bang als ik mondkapjes zie, maar de angsten komen waarschijnlijk naar boven op momenten dat er iets aangeraakt wordt, op momenten dat het afscheid moet nemen of even alleen moet zijn. Bijvoorbeeld bij het slapen gaan, dat is echt zo'n moment. Hè? Dan, ja, als je gaat slapen, dan dat lukt eigenlijk alleen als je ontspannen bent en als je je veilig voelt om alles los te laten. En dus als je kind dan naar bed gaat en iets zegt van ik ben bang, ik wil niet alleen zijn of noem maar op, dan kun je natuurlijk zeggen, goh, je hoeft niet bang te zijn, mama is bij je. Of, hè? Maar wat ik eigenlijk hier dan zou willen aanraden is dat je juist bij de emoties stilstaat. Dus in plaats van dat je het kind alleen maar gerust probeert te stellen en de angst probeert weg te nemen, dat je eventjes helemaal die emotie toelaat. Dat je zegt, oké, je voelt je heel erg bang. Hoe voelt het dan? Heb je ook pijn in je buik? Of hoe voel je dan? Vind je het niet fijn om alleen te zijn? Dus als het kind dan even de ruimte krijgt helemaal om die emotie te voelen, dan kan het eindelijk weer voelen hoe het zich überhaupt voelt. Kan het weer even zakken in zijn lichaam. Even wel helemaal de ruimte nemen om ja, alles een soort weer te laten stromen. Hè? Want wat ik zeg, als je in stress bent of in angst, dan blokkeert eigenlijk alles. Je hele systeem, je hele lichaam wordt gespannen om de confrontatie aan te gaan met dat gevaar. En nou, zoals iedereen wel weet, zijn dat soort dingen natuurlijk heel subtiel. Er is natuurlijk niet echt een heel duidelijk fysiek gevaar. Maar gewoon als je ergens gestrest over bent, dan heb je eigenlijk dezelfde reactie in je systeem als dat er, bij wijze van spreken, een leeuw in de kamer zou staan die je aan wil vallen. Ja, zie het eigenlijk als een cadeau. Als je kind iets uit over hoe hij zich voelt, dat je denkt, hé, hey, hier mag ik, dit kind laat me naar binnen als het ware. Dus probeer het niet weg te halen, probeer het niet per se gerust te stellen, maar benoem de emotie en blijf zelf rustig vooral. Wat ik ook wel eens zie bij ouders is dat als een kind boos wordt of verdrietig, dat de ouder eigenlijk in de stress schiet. Dat je zelf dus, waar in het vorige punt waar we het over hadden, dat je niet reactief bent. Dus dat je rustig blijft en in het waarnemen als het ware. Net als bij die bloedneus waar we het over hadden, dat je zegt, oké, gestoten, bloed, we gaan kijken wat we dan kunnen doen, alles komt goed. Dus als een kind emotioneel is hetzelfde. Dat je misschien waarneemt in jezelf, oké, ik word er ook gespannen van, dat zie ik, maar ik ga dat niet voeden. Oké, je bent boos, je bent verdrietig. Oké, dat is oké, dat hoort erbij. We gaan daar eventjes naar kijken. Ik hoor je. En vaak is gewoon het kunnen horen, het gehoord kunnen worden in wat je voelt, geeft al dat er een bepaalde rust ontstaat. Hè? Vaak denken we, goh, we moeten dat dan oplossen. Misschien ken je dat van jezelf ook wel, dat gevoel, hè? Dat je aan het eind van de dag komt je partner thuis, ik noem maar wat, en je wilt gewoon even vertellen dat je hartstikke moe bent en dat je gefrustreerd voelt en dat het allemaal niet op rolletjes liep. En wat is er dan vervelender als je partner dan zegt, oh nou, als had je me even gebeld, hadden we samen gekeken wat we hadden kunnen doen, of had dan even je moeder gebeld, of... Tenminste, ik heb dan soms echt dat ik denk, ik zoek niet per se een oplossing, ik wil je gewoon even vertellen hoe ik me voel. En ik denk dat het voor kinderen ook heel vaak zo werkt. Dat het al heel veel rust geeft als je gewoon de emotie er kan laten zijn en weer kunt zakken in jezelf en kunt voelen wat je voelt. Ja, dus dat was het derde punt. Het vierde punt, dat is misschien wel een van de belangrijkste. In een van de video's die ik laatst gepost heb, spreekt Gordon Neufeld daar ook over en geeft hij een heel mooi voorbeeld, vind ik, over een onderzoek wat er gedaan is. En dat ging over kinderen in andere culturen die in een bepaald, hoe zeg je dat? In een bepaalde situatie terecht zijn gekomen wat heel veel stress kan geven, zoals bijvoorbeeld een aardbeving. Daar werd gekeken naar hoe gestrest die kinderen waren. En die werden vergeleken met onze kinderen in de westerse cultuur nog voor de lockdown, dus eigenlijk in de, zeg maar, de oude gewone situatie. En er werd dus vergeleken hoeveel stress die kinderen hadden. En bleek dus dat die kinderen in die andere culturen, die bijvoorbeeld in een situatie als een aardbeving waren, dat die minder stress hadden dan onze kinderen in een gewone situatie. En hoe kwam dat nou? Want daar hebben ze natuurlijk naar gezocht. En het bleek dat die kinderen in die andere culturen, in die situatie van een aardbeving, zoveel minder stress hadden, omdat ze in hun familie waren, in de groep als het ware, en konden spelen. Gewoon heel veel konden spelen. Wat kinderen dus eigenlijk nodig hebben is gewoon bij de mensen zijn die belangrijk voor ze zijn, bij hun ouders dus vooral, en dat ze kunnen spelen. De inspiratie die ik dan mee zou willen geven is dat je in deze situatie echt heel veel aandacht mag geven aan aanraken, spelen, tekenen, naar buiten gaan, buiten spelen, samen stoeien, samen koken, samen werkjes doen in huis, maar dus vooral heel veel spelen. Gewoon alles wat te maken heeft met een veilige ruimte waarin je je emoties kan laten zien. Waarin je ook wel eventjes kan lachen of waarin je een beetje boosheid kwijt kan. Of dat al die emoties die er van binnen zitten gewoon vrij spel krijgen. Nou, daaraan wil ik graag een laatste punt toevoegen. Want dan denk ik, goh jeetje, dan is het allemaal heel erg moeilijk. De structuren vallen weg. Er zijn een heleboel dingen die angst kunnen veroorzaken. Kinderen kunnen niet naar school. Maar wat doen we dan? We geven zo ontzettend veel huiswerk mee uit angst dat er, ja, waarvoor, dat we niet hetzelfde ritme aanhouden als hiervoor of zo. Dat is zeg maar dat natuurlijke mechanisme waardoor alles op zijn plek kan vallen van spelen en ontspannen en samen dingen doen. Dat heeft dus bijna geen ruimte. En ik zeg zeker niet dat je dat huiswerk niet zou moeten doen. Ik zit in dezelfde situatie. Mijn kind maakt nou eenmaal deel uit van het systeem. En het geeft ook wel een bepaald gevoel van structuur. Maar wat ik denk ik het belangrijkste vind, is dat ik goed blijf kijken naar mijn kind. Als ik op een gegeven moment zie dat mijn kind helemaal witjes wegtrekt, schouders gaan hangen, nergens meer zin in heeft, stilletjes wordt, alleen maar boos is de hele tijd, dan denk ik, ja, mijn taak als ouder is om goed voor mijn kind te zorgen in alle opzichten. Oké, ik wil ook zorgen dat het op school niet te veel achterloopt. Ik wil zorg dragen voor de relatie die er is tussen school en mijn kind. Maar het is mijn taak dat het goed gaat met mijn kind. Dus als ik zie dat het niet goed gaat omdat dat ik te veel van hem vraag qua huiswerk, dan stoppen we er gewoon mee en dan gaan we een wandeling maken buiten. Gaan we gezellig een kopje chocolademelk drinken en een spelletje spelen. Ja, dat is eigenlijk een inspiratie die ik mee wil geven. Dat je je ook niet gek laat maken door alles wat er van je verwacht wordt. En dat je goed kijkt naar je kind. Kijk, de school ziet natuurlijk maar één deel. Die wil vooral gewoon zorgen dat de kinderen goede resultaten behalen op school. Dat is prima, dat is hun taak. Mijn taak is het om goed te zorgen voor mijn kind. Dus als ik zie dat het evenwicht niet goed is in actief zijn en dingen in rust doen. Als er geen evenwicht is in bezig zijn met je hoofd en met je hart en met je handen, dan is het aan mij om daar iets aan te doen. Dus als ik zie dat het niet goed gaat met mijn kind, dan denk ik dus vooral aan het vorige punt. Heel veel aanraken, spelen, samen dingen doen. Dingen waar je weer voelt wie je bent, waar emoties los kunnen komen en gevoelens weer terug kunnen komen. En waar weer een gevoel van verbinding ontstaat en van vertrouwen. Dus dat is eigenlijk een beetje de conclusie van het hele verhaal. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Vragen of opmerkingen zijn altijd van harte welkom. En voor meer informatie of als je meer wilt weten over mij of over mijn werk als coach voor ouders, dan kun je kijken op Mirella-ouderkindcoaching-mediation.com.